Gemeente, het schriftgedeelte wat aan u zal worden voorgelezen, kunt u vinden in het Markusevangelie, het 14e hoofdstuk, de verzen 21 tot en met 26. Wij noemden u Markus 14, de verzen 21 tot en met 26, maar stellen we ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zullen zingen van Psalm 119, het 39e vers.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere den hemel en den aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. lezen we nu Marcus 14, te beginnen van vers 21. De Zoon des mensen gaat wel heen, gelijk van hem geschreven is, maar wee die mens, door welke de Zoon des mensen verraden wordt. Het ware hem goed, zo die mens niet geboren waren geweest. En als zij aten, nam Jezus het brood. En als hij gezegend had, brak hij het en gaf het hun en zeide, neemt, eet, dat is mijn lichaam. En nam de drinkbeker en gedankt hebbende gaf hun dien. En zij dronken allen uit dezelfde. En hij zeide tot hen, dat is mijn bloed, het bloed des Nieuwe Testaments, het welk voor velen vergoten wordt. Voorwaar, ik zeg u, dat ik niet meer zal drinken van de vrucht des wijnstoks, tot op dien dag, wanneer ik dezelfde nieuw zal drinken in het Koninkrijk Gods. En als zij een lofzang gezongen hadden, gingen zij uit naar de Olijfberg.
Gemeente, het schriftgedeelte waarbij wij u vanmorgen een ogenblik willen bepalen, dat kunt u vinden in het gedeelte wat is voorgelezen, Marcus 14, en daarvan de verse 22 tot en met 24. We noemden nu Marcus 14, de verse 22 tot en met 24 deze woorden. En als zij aten, nam Jezus het brood. En als hij gezegend had, brak hij het en gaf het hun en zeide, neemt, eet, dat is mijn lichaam. En nam de drinkbeker en gedankt hebbende, gaf hun dien en zij dronken allen uit denzelve. En hij zeide tot hen, dat is mijn bloed. Het bloed des Nieuwe Testaments, het welk voor velen vergoten wordt tot zover. In deze tekstwoorden van morgen vinden wij Jezus met zijn discipelen aan de tafel. En dan willen we een ogenblikje letten op het gedeelde brood in de eerste gedachte. En in de tweede gedachte lettend op de gegeven wijn. We noemden nu dus de discipelen met Jezus aan de tafel. Twee gedachten noemden we, ten eerste het gedeelde brood en ten tweede de gegeven wijn. Wat was het? Een ingrijpend woord. In dat 18e vers. Voorwaar, ik zeg u, dat één van u, ja, die met mij eet, mij zal verraden. Ja, dit woord hadden ze niet verwacht. Nee toch? Wat hij dan ook zou spreken. Maar dat hadden ze niet verwacht. Ja, maar Judas dan? Nee, Judas had dit ook niet verwacht. Want zonder dat iemand van hen het wist, was hij naar de Joodse raad geweest. Vervolgens had hij de afspraak gemaakt. 30 zilverlingen hadden ze hem toegezegd. En vervolgens was hij weer bij het gezelschap teruggekomen. En nu zit hij alsof er niets gebeurd is, gewoon met de discipelen en de Heer Jezus aan de paasmaaltijd. Zeker, hij zal ook net als die anderen geschrokken zijn. Maar wel om een andere reden dan die andere 11. Zeker, die 11 die zijn geschrokken van dat diep ingrijpende woord. O, Jezus verraden. En dan door één van ons. Wat een schrik, hè? Wat een schrik. Ja, maar Judas is ook geschrokken. Ja, maar hij wist toch wat hij zou gaan doen. Er lag toch ook immers al een weg achter hem. Ja, maar hij is wel geschrokken. Waarvan dan? Nou, het blijkt. Jezus weet het. Het is voor hem niet verborgen gebleven. En zou hij mij nu in het gezelschap van die andere 11 openbaar gaan maken? Zou mijn plan nog gaan mislukken? Zal ik die 30 zilverlingen nog mis gaan lopen? Nee. Hij is niet smekend om vergeving aan de voeten van Jezus terecht gekomen. In verharding is hij aan die tafel blijven zitten. En we weten het nog van vorige week. Toen hebben ze allemaal aan Jezus gevraagd: ben ik het? Ja. Ja, toen kon Judas niet achterblijven. En uiteindelijk klonk het ook uit zijn mond: ben ik het? En toen heeft de Heere hem aangewezen: ja, Judas, jij bent het. De Heere die heeft tegen Judas gezegd, en in het Johannes-evangelie kunnen we het ook lezen, want daar staat in hoofdstuk 13 in het Johannes-evangelie dat Jezus tegen Judas heeft gezegd: wat gij doet, wat je van plan bent, doet het haastelijk. Dan neemt de duivel helemaal bezit van Judas. En dan geeft de Heere hem helemaal over aan het oordeel van de verharding. De Heere had een stuk van dat ongezuurde brood in die bittere saus gedoopt en had het aan Judas gegeven. En dan lezen we ook in het Johannes-evangelie: hij dan, dat Judas, de bete genomen hebbende, dat stukje brood wat gedoopt was in die bittere saus, hij dan de bete genomen hebbende ging terstond uit. En het was nacht. Dan zien we in gedachten een van die 12 discipelen die nu 3 jaar lang met de Heere Jezus hebben omgewandeld. Die zien we daar het donkere van de nacht ingaan. Om dan zijn verraderswerk te gaan doen. En dan blijft Jezus daar achter in die paaszaal. Met 11 discipelen. Dan stelt hij dat nieuwtestamentische sacrament van het heilig avondmaal in. Ondanks dat er een van die 12 van die tafel is opgestaan, gaat die paasmaaltijd door. Dat wordt wel duidelijk als we lezen in het eerste gedeelte van het 22e vers. En als zij aten. Paasmaaltijd. En als zij aten, en dan gebeurt er iets wat ze nog nooit hebben meegemaakt. Want dan lezen we: en als zij aten, nam Jezus brood. En als hij gezegend had, brak hij het en gaf het hun en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam. En vanzelfsprekend, dat hoeft geen twijfel. Nee, aan het begin van die paasmaaltijd heeft Jezus ook een zegen gevraagd. Heeft Jezus ook gebeden voor die paasmaaltijd. En nu doet hij het voor de tweede keer. Hij neemt van dat brood wat ze gegeten hebben, wat nog niet op is, wat nog over is, wat ze gegeten hebben bij het Pascha. Hij zegent het, hij bidt ervoor. En vervolgens gaat hij het uitdelen. Voor die tijd hebben ze dat brood zelf genomen. Stukjes ervan afgebroken, in die bittere saus gedoopt en ook dat lamsvlees. Daarvan hebben ze zichzelf bediend. Maar nu gebeurt er wat anders. Nu neemt de Heere van dat brood, hij heeft het gezegend, hij breekt er stukken van af en hij geeft het aan elk van hen. Hij deelt het uit en zegt daarbij: neemt, eet, dat is mijn lichaam. Als Johannes deze geschiedenis beschrijft, dan lezen we dat hij zegt: dit is mijn lichaam, het welk voor u gegeven wordt, doet dat tot mijn gedachtenis. En wat de Heere daar nu mee heeft bedoeld, oh, dat hebben ze in die ogenblikken nog niet begrepen. Nee, dat hebben ze nog niet begrepen. Later hebben ze dit mogen verstaan. Hier staat de Heer Jezus nog voor zijn bitterst lijden. Hier staat hij nog voor dat smartelijke sterven. En wij als Nieuwtestamentische kerk, wij mogen weten wat hij ermee bedoeld heeft. En heeft ons dat in de achterliggende week een ogenblikje tot verwondering gestemd? Wat hij ermee bedoeld heeft? Ja, maar wat heeft hij er dan mee bedoeld? Nou, dat is wel duidelijk geworden, toch? Hij wijst hiermee op zijn offer. Hij wijst daarmee, ook als straks dat brood weer gebroken wordt en die wijn vergoten uit die kan in die beker uitgedeeld wordt. Hij wijst daarbij op zijn plaatsbekledend straflijden. Omdat hij de zonde van de zijnen op zich heeft genomen. Hij wijst daarmee op zichzelf als die goede herder. Die zijn leven heeft gesteld voor de schapen. Hij zet daarbij eigenlijk de vinger op zichzelf. En daarmee wijst hij op zijn grote liefde die hij heeft voor de zijne. Voor zijn bruidskerk. En tegen die bruidskerk zegt hij eigenlijk: ik heb het in uw plaats gedaan. Ik ben in uw plaats de dood ingegaan. En als we onszelf dan weer een ogenblikje verplaatsen naar die paaszaal, dan zegt hij, zonder dat ze het op dat ogenblik beseffen, later mogen ze het verstaan. Dan zegt hij, zoals ik nu dit brood breek, laat ik straks, ja dat duurt nog maar een paar uur, laat ik straks mijn lichaam verbreken. Eerste gedachte, het gedeelde brood. Om dan te gaan letten in de tweede gedachte op de gegeven wijn. Want we lezen vervolgens in vers 23. En hij nam de drinkbeker en gedankt hebbende gaf hun dien. En zij dronken allen uit dezelfde beker. Klaar stond om de paasmaaltijd af te sluiten. En dan neemt hij die beker. Neemt hem in zijn hand. En gedankt hebbende, straks ziet u de dienaar staan met de beker in zijn hand. En dan die schuine hand erboven. Om uit te beelden hoe dat Christus dat gedaan heeft. Bij de instelling van het heilig avondmaal. Gedankt hebbende gaf hun dien en zij dronken allen uit dezelfde. Dus ook die beker, die hebben ze niet zelf genomen. Die beker, die heeft hij hen gegeven. En dat is een gemeenschappelijke beker geworden. Die beker is van de een naar de ander, zo kunnen jullie het zien ook kinderen straks. Die beker die is van de ene naar de andere gegaan. En uit die beker hebben nu die 11 discipelen mogen drinken. En daarbij heeft hij die bekende woorden gesproken. Dit is mijn bloed, het bloed des Nieuwe Testaments, het welk voor velen vergoten wordt. Dus, die wijn in die beker ook aanstonds, die wijn in die beker wijst op het bloed van Christus. Duurt niet zo lang meer. En dan wordt dat bloed als zweet uitgeperst. Als hij daar in die hof van Gethsemane kruipt als een worm en geen man. Duurt niet zo lang meer. En dan loopt het langs zijn gezicht. Duurt niet zo lang meer. Dan stroomt het uit de wonden van zijn rug. Door de geesel geslagen. En hij noemt het bloed des Nieuwe Testaments. Dat bloed wat vloeide al die eeuwen in de tijd van het Oude Testament. Bij de offerdienst, bij de tabernakel en later bij de tempels. Dat noemen we dus het bloed van het Oude Testament. Dat was het bloed van dieren. Dat was het bloed van stieren en van bokken. Maar dat bloed, dat wees slechts heen. Hoeveel bloed had er dan ook gevloeid is, al die eeuwen door. Maar dat bloed van het Oude Testament heeft niet één zonde van welk kind van God dan ooit af kunnen wassen. Want dat bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, dat is nou het enige middel wat werkelijk al onze zonden kan wassen. En gezien vanuit deze geschiedenis die voor ons ligt, zal dat bloed nu aanstonds gaan stromen. Dat bloed zal gaan vloeien in ruime stromen. Het bloed van het lam dat de zonde der wereld wegneemt. Oh, wat een ruimte ligt er in dat bloed. Hij zegt het zelf. Hoor maar. Het welk voor velen vergoten wordt. En dan te bedenken. Dan door het geloof te mogen weten. Want mijn vlees is waarlijk spijs. En mijn bloed is waarlijk drank. En dan de vraag. Hebben we nu naar dat bloed, hebben we nu naar dat vlees en dat bloed leren hongeren en dorsten? Hebben wij nu leren hongeren en dorsten naar hem? Of kunnen we nog steeds leven zonder hem? Kunnen we nog steeds leven buiten hem? Of is het buiten hem enkel en alleen de dood geworden? En hebben we iets mogen ervaren? Dat het leven met hem, dat het leven uit hem alleen maar leven is. Zonder hem, zonder Christus, geen leven. Zoeken we nu onze zaligheid buiten onszelf, in Christus Jezus, zoeken we enkel en alleen om te leven uit hem. Is dat geloofsoog nu op hem gericht? Weet u, als dat geloofsoog op hem is gericht, dan mag het geloofsoor iets opluisteren. Wat dan? Doet dat tot mijn gedachtenis. Bij het gebruik van de tekenen, brood en wijn. En dan opgeleid te mogen worden tot de betekende zaak. Om het dan met Thomas uit te mogen roepen. Mijn Heere en mijn God. Amen.